Geliefde gemeente, verleden week hebben wij gelet op de versen 1 tot en met 4 uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Hosea 5. Ik wilde nu deze avond letten op het vervolg, dat zijn de versen 5 tot en met 7. En ik lees u daar alleen het 7e vers, nee, het 5e vers uit voor. Hosea 5, vers 5, daar spreekt het woord van de Heere al dus. Dies zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen, en Israël en Ephraim zullen vallen door hun ongerechtigheid. Ook zal Juda met hen vallen. Tot zover. Letten wij deze avond op gevallen, waardoor? We zijn verleden week geëindigd met dat 4e vers. En het thema van die avond was de geestelijke dood. Hoe in dit schriftgedeelte zo duidelijk uitkomt de geestelijke dood van de mens. En met name hier ook van het volk Israël, van priesters en koningen die voor het volk een net hebben gespannen in hun boze afwijking van de dienst van God. Ook al roepen zij de Heere nog met name aan, ze bedoelen toch niet die God van Abraham, Isaac en Jacob. En wij zijn ermee geëindigd dat zij hun handelingen, in hun handelingen zichzelf openbaar, in hun boze spreken, openbaren ze dat er in het minst geen belang of begeerte is om zich te bekeren tot de Heere hun God. Nog steeds hun God, de God van het verbond. Maar in plaats daarvan is er een geest, de algehele instelling is hoererij. En de Heere kennen zij niet. Ik ga daar nu niet verder op in, anders blijven we misschien te lang weer in het voorgaande steken. Ik wilde nu vervolgen met het 5e vers. Het thema voor vanavond was dus gevallen. Waarom? Er is sprake van vallen. Israël en Ephraim zullen vallen. En ook Juda zal met hen vallen. Daar valt dan de nadruk op deze avond. Geliefde gemeente, wat is het toch waar wat de wijze man zegt, iedere dwaas zal de schuld verbloemen. Dat geldt eigenlijk alle mensen. Dat ieder mens in zich heeft om de schuld te verbloemen. Er zijn natuurlijk gevallen dat hij niet ontkennen kan, omdat het bewijs er is, of omdat hij op hete daad betrapt is. Nou ja. Maar dan gebeurt het nog vaak dat bij een tweede verhoor de verdachte alles ontkent. Dat is niet zo ver af van een ieder van ons. Je moet er maar eens op letten hoe dat in je eigen persoonlijke leven opgaat. Als wij leven of dingen doen die tegen de wil van God ingaan, dan proberen we in de eerste plaats die wil van God te veranderen totdat die overeenstemt met onze wil. God moet eigenlijk zo zijn zoals ik ben. Wat ik goed vind, moet hij ook goed vinden. Zoals ik denk, moet hij ook denken. Als we het daar niet mee kunnen redden, omdat, nou ja, er zijn natuurlijk dingen die zo duidelijk in het woord van God staan en die behoren tot de geopenbaarde wil van God, dat we er geen knol aan kunnen draaien, dan zoeken we op een andere manier onszelf te verontschuldigen. Wij bedoelen het niet zo. Niet zo doortrapt. Ik ben niet zo gemeen. Kijk, dat ik dat doe, dat komt daar en daar om. Dat gaat in de gewone dingen op. En in de geestelijke dingen. Als het over de gewone dingen gaat, dan zegt iemand, ja, maar mijn vrouw. En die vrouw zegt, ja, maar dat ik zo ben, dat komt door mijn man. Mijn ouders, ja, die denken er nog zo of zo over. En die ouders, die zeggen, ja, die kinderen, die jeugd tegenwoordig. Je voelt dat wij geboren afschuivers zijn. Dat is in het gewone leven. Ik kom er altijd zelf het beste uit. Als het over het geestelijke gaat, dan zie je precies hetzelfde. Een mens wil niet voor God erkennen. Ik ben de schuld. Hij wil een waas van vroomheid om zich hebben. Al is hij nog zo diep in de modder, of al is hij nog zo diep gevallen, dat belet hem niet om zo gauw mogelijk weer de kant op te kruipen en dan is het weer dezelfde godzalige, vrome mens. De bewijzen liggen voor het oprapen. Dat zo is. Kijk. Want ik ben een apart geval. Want ik bedoel het allemaal goed. Oh. Het zou veel te ver voeren. Hè? Om nou een opsomming te maken. Op welk een geraffineerde manier ik probeer ik te beschermen, te ontlasten, te verontschuldigen. Die Adams zonde, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, en die vrouw zegt die slang, die zit er. Zo diep in ons bloed. En zo gaat de mens door. Kain die heeft wel een verontschuldiging. De broers van Jozef hebben ook wel een reden. Want dat rotjong dat haalt het bloed om die tenen vandaan. Er hoeft maar niks te zien en hij vertelt het thuis. En nou is het geen wonder. Is het geen wonder. Dat we hem uit de weg willen. En ondertussen. Dat is eigenlijk het ergste van ons. Ondertussen willen wij dan toch nog voor bekeerd, goedgelovig, met liefde bedeeld, willen we door het leven. En willen we te boek staan. Al komt er niet dat van openbaar. Als het iets is wat ik makkelijk kan laten, dan heb ik me bekeerd zogenaamd. Dat of dat doe ik niet. Maar als het iets is wat ik niet kan laten, nou ja, dan kan ik ook niet bekeren. En dan ben ik ook niet bekeerd, want als ieder mens heeft zo zijn karakterzonde. Als hij tegen een mens die zich te buiten gaat, van het een of het ander, zegt, joh, je drinkt je eigen dood. Nou, je denkt toch zeker niet dat ik, oh nee, gemakkelijk, kijk, dat zijn een paar simpele dingen zo in het leven, hè? Maar dat gaat altijd op. En dat is maar een voorbeeld, dat, hè, zomaar een greep. En als God in zijn woord spreekt, hij zendt zijn profeten om zijn wil bekend te maken, om ons voor ogen te stellen hoe dwaas en trouweloos we tegenover de Heere handelen, erger dan een ontrouwe vrouw die met anderen heult, dan blijven we nog doen alsof er niets aan de hand is. Dan vragen we ons nog af, kun jij nou begrijpen dat de Heere ons dit of dat aandoet? Ik kan het niet begrijpen. Zou dat nou straf zijn? Of zou dat nou toevallig zijn? We zoeken in ieder geval naastig naar een pleister om ons eruit te redden. Als je geconfronteerd wordt, werkelijk, persoonlijk, hè, in het licht van het woord, door de geest, hè, dan zeg je gewoon op een gegeven ogenblik, zou er nou nog één mens zalig kunnen worden? Dat kan niet. Zulke onderkruipigerige mensen, die de hele wereld desnoods durven verdoemen en de eigen omgeving, en dan nog met een vroom gezicht zeggen dat ze zelf ook niet deugen, ik ben zelf ook, ja, maar, pas op, want ik ben niet zoals hij of zij. Wij schuwen dat gewoon. Daar hebben we een ingeboren afkeer van. En ik stem toe, onder mensen, als mens tegenover mens, is het ook al ontzettend pijnlijk. Maar nou God, hoe moet die daar nou tegenover staan? Een mens die in, laat het even zo noemen, in de beste ogenblikken nog behept is met zichzelf. Een mens die in zijn rechtzinnigste praat nog ketters is. Een mens die in zijn vroomheid, of weet ik wat hij allemaal voor dingen ophangt, daar zit mensenleven ook vol mee, waarbij die nog een beetje in stand op wil houden, maar niet wil wezen, kan wezen wie die is. Die de gruwelen van de ander, of de overtreding van de ander, of het oppervlakkige van de ander, kan aanwijzen en veroordelen, maar die zelf niet in de hoek zit van de hand of de mond. Dwaas, schijn het toch uit. Wat heb je toch? Waar ben je toch mee bezig? Dat kan niet, kunnen we niet. Ja, en dan kun je zeggen, ja, maar er moet toch dit, er moet toch dat, er moet toch, ja, mijn man. Ja, uitvluchten. Wist je, dat het eigenlijk maar zelden is, hè, dat een mens, en dan is het geen mensenwerk, dat hij nou waarachtig gelooft wat God in zijn woord van hem zegt, van mij zegt. Dat gaat wel tot op zekere hoogte in het algemeen, hè, dat we allemaal vol met stinkende gebreken zitten, dat we allemaal zondaren zijn enzovoort, dat gaat nog wel. Maar als het nou over het persoonlijke loopt, zo was het nou met Israël ook. We hebben nou zo'n 5 hoofdstukken, we zijn aan 5e hoofdstukken van alles gehoord, en we hebben steeds als achtergrond gehanteerd, de meest is de liefde. De liefde vergaat nimmer meer. God is uiteindelijk bezig om een volk zalig te maken om niets. Maar dan is ook aan alle kanten al openbaar gekomen dat er geen goed garen mee te spinnen is met dat volk. Net als met die vrouw van Hosea. Geen ogenblik te vertrouwen. En nou is het erge. Dit is het erge wat ik nou noem. Nou let dus even op vers 5. Dies daarom, betekent dat, daarom zal Israëls hovardij, dat is hoogmoed, dat is overmoed, dat is eigen dunk, dat is opschepperij, dat zit allemaal in dat woord. Het kan ook betekenen heerlijkheid. Het kan iets positiefs en iets negatiefs betekenen, het oorspronkelijke woord. Maar hier betekent het iets negatiefs, iets slechts, iets gemeens. Mensen die zo hoogwaardig zijn, dat ze nog als het ware als heerlijkheden met hun heerlijkheid over de aarde gaan. En die zeggen, ja wat bedoelt die man daar? Wat bedoelt die Hosea? Ik ben gisteren nog naar de kerk geweest. Ik heb gisteren nog een offer gebracht. Ja, ook aan Yahweh, de God van Israël. We zijn nog naar Bethel geweest. Dat krankzinnige, dat gaat God nou bestraffen. Daarom zegt hij, zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen. Dat is typisch, hoe kan nou een eigenschap van een mens tegen hemzelf in die ene mens getuigen? Maar dat kan als God opstaat. Als God een straaltje licht laat vallen. Als de mens tot werkelijkheid komt, dan zegt God, dan zal die vreselijke hoogmoed, dat ze bij alles wat ze ondernemen, toch nog zulke degelijke vrome lieden zijn, hè? Dan zal dat ze in het gezicht vliegen. Nou is er geen erg in, want er is toch niks aan de hand. Nou kunnen ze nog makkelijk zeggen van, wat doen wij dan? Zijn we weer niet goed genoeg soms? Wil God nog meer van ons hebben? Kunnen ze nou makkelijk zeggen. Maar als de Heere komt. En de nood is daar. En de dingen worden wat doorzichtiger. Dan hoor je eigen praten. Dan hoor je eigen lachen. Dan zie je eigen met je borst vooruit door de wereld heen gaan. Dan schiet alles hier weer te binnen. Het vliegt je aan. Die duivelse hoogmoed. Nee, het is eigenlijk een soort vrome hoogmoed. He, die hoogwaardij van zich te handhaven voor de Heer. Het is met mij zo erg niet. Dat vliegt dan aan. Het getuigt in je eigen gezicht. Als het goed doordringt, zou je bij wijze van spreken wel onder de grond willen kruipen. Oh, dat heb ik gezegd. Dat heb ik gezegd. Dat heb ik gezegd. Dat heb ik gedacht. Dat heb ik gedaan. Afschuwelijk. Daarom zegt God, zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen. En Israël, tien stammenrijk, en Efraïm, de grootste, de voornaamste stam van dat tien stammenrijk, misschien ook wel de aanvoerende stam in het kwade, die zullen vallen door hun ongerechtigheid. Dat moet je even vasthouden. Want dat is het thema. Gevallen. Waardoor? Waardoor? Ja. Als het aan de mens ligt, dan zeggen ze straks, die Arameërs, die lui, verschrikkelijk. Of die Babyloniërs, of die stam van Juda. Hij, zij. Nee, zegt God, ik zal je van tevoren waarschuwen. Al neem je mijn getuigenis niet aan, je zult vallen door je eigen ongerechtigheid. Je hoeft niet ver te gaan. Je hoeft niet ver te gaan. Je hoeft niet de ongerechtigheid van de kinderen te dragen. In die zin, maar je eigen. Bepaal je maar gewoon bij je eigen. En laat die hoogmoed maar los van wat is er eigenlijk aan de hand. Laat dat masker nou eens vallen. wil de Heere God zeggen. O mensen, dat is zo erg in het leven. En vooral in de kerk. En het gaat hier over de kerk. Tenminste, het gaat over een volk wat leeft onder de openbaring van God. En van zijn heilige wil. Buiten de kerk is het niet zo erg. Natuurlijk is het erg. Maar ik bedoel, dit is nog erger. Want God heeft zichzelf geopenbaard. En daarom is die hoogmoed gewoon vermetelheid. Dat Nebukadnezar zegt, die kreeg al een klap toen die gezegd had, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Terstond sloeg hem de Heer. Maar je zou zeggen, ja, die man die wist ook niet veel nog. Was ook een of ander potentaat, een despoot. Een beschikker over dood en leven naar de mening van die tijd. Zelf een soort godenzoon. Maar Jacob. Dat God de hovardij van Jacob, van Israël, haat. Dat ligt veel scherper. Omdat God het gezegd heeft. Wandelt ootmoedig voor het aangezicht van uw God. Daarom zullen ze vallen. Nee, niet door het toeval, maar door hun eigen ongerechtigheid. De Heer zegt, maar het is te hopen dat de Heer er zelf ook bij is. In die zin dat zij en wij dat mogen erkennen. Dat gebeurt misschien niet iedere dag. Nee. Het zijn, ja, van die zeldzame ogenblikken. Dat de mens nou eens wordt wie die is. En dat hij daar dan ook geen godsdienst van maakt. Maar dat hij gewoon wordt teruggedrongen naar zijn plekje als creatuurlijk gevallen Adamskind. Niet met een waas van godsdienst eromheen. Ik ben geworden wie ik was. Want dan lieg ik. Dan zit ik alweer op de troon. Met mijn worden wie ik was. Want het is onmogelijk voor een mens. Wat hebben wij dat we niet ontvangen hebben. Maar, laat me het voorzichtig zeggen, dat we er een schemeringetje van zien in het leven. Anders kun je niet meer met elkaar leven. Nee. Sta je hele leven in het teken van het oordeel. En je komt niet toe aan jezelf. Dat is bewijs. Wil je wel weten, dat is het bewijs. Dat je niet toekomt aan jezelf. Omdat als je daaraan toe kwam, dan is alles anders. Dan is alles anders. Joch, kind, hou maar op. Of man, hou maar op. Laat me daar maar over zwijgen. Ik heb genoeg aan mij. Kind. Man. Ja. Ik ben zo slecht dat ik zou jou voor de Bijbel willen brengen. En het is nog maar kinderspel bij wie ik ben. Dat is zeldzaam. Er gebeurt niet veel. En dan zullen we nou samen, jij en ik en wij nog eens vragen aan die hoge God. Of dat hij dat tuig van de richel nog zalig wil maken. Om Christus wil. Kijk, daar wil een mens niet naartoe, want dan is zijn rol uit. Dat begrijp je. Zijn rol is totaal uitgespeeld. Bij de godsdienst kom je niet meer aan de bak. Eerlijk niet. Want ze begrijpen er totaal niks van. Als hij nog komt vertellen, nou, zeg eens wat vertellen wat ik meegemaakt heb en je gaat het dan op die manier doen, dan misschien wel. Maar dat hij over alles de dood mag schrijven. Zeg, laat alsjeblieft maar ophouden. Maar een kopje koffie drinken. Gezeur. Over mij. Ja. Dan is de reuk nog smaak aan. En dat is nou zo erg. Dat is nou zo erg. Dan moet je niet denken, ja. Kijk eens. Ik hoop dat we de zaken niet door elkaar gooien. Ik sta hier niet te beweren dat het kwaad niet bestraft mag worden. Dat doet het woord van God wel. Tuurlijk. Ik wil niet zeggen dat je als vader of als moeder, en als je in de kinderen zit, dat je moet zeggen, nou ja, dat is wel goed hoor, want je vader is nog dit en dat. Dat is helemaal niet. Zo bedoel ik het niet. Ik denk dat je zelf wel weet wat ik bedoel. En zeker weet je het als je in je hart boos wordt. Dan weet je zeker dat het waar is. Dan weet je zeker dat het waar is. En als je nou vanavond in je hart denkt, hé, hij is weer op zijn toer hoor. Dan kun je aannemen dat de waarheid gesproken hebt. Gods waarheid. Ik ben geen waarheid. Gods waarheid. Zo vlijmscherp ligt dat nou. Ja, ik zou het ook niet weten, maar kijk. Ik denk wel eens, misschien dat de Heere God het slechtste soort stuurt om zijn woord te verkondigen. Als je iets van jezelf leert kennen, dan leer je ook iets van je medemens kennen. En ik weet wat het betekent, hè, die innerlijke handhaving. Oh, een mens zou, ik weet het bij ervaring, zou janken, zou kruisen, hij zou van een gekke, hij zou hysterisch worden, als hij geen gelijk krijgt. En vooral als hij weet dat hij gelijk heeft. Dan vooral natuurlijk. En dat hij er toch zelf tussen zit, hè. En dat hij daarom toch geen gelijk krijgt van God. En dat God hem toch van de baan afveegt met al zijn vrome praat. Oh, daar zou een mens dan wat van krijgen. Als God het niet deed. En als God niet zelf het werk zijn er handen volleindigd. Och, als je de werkelijkheid soms ziet, dan zie je daar een naaktheid zo groot. Ja. Ik heb één keer gedacht, ik denk nou, het heeft de duivel me voorgoed in zijn macht. Dat ik in een zodanige helderheid mezelf waarnam in het licht van de troon, de ongenaakbare troon, een troon zijner heiligheid, dat ik had mijn kleren aan, maar voor mijn gevoel was ik totaal naakt. Van binnen. En die afstand, die ontzettende afstand, ik weet nog precies waar in huis, waar ik ergens moest gaan preken, ik had de hele zaak al doorgedaan, ik denk, dat doe ik niet, dat doe ik nooit. Maar de duivel maakt daar gebruik van, hè? Misbruik. Die zegt niet, gena, o God, gena. Die probeert de mens in de verwerping te krijgen. Dat zoals Kain. Hè, dat hij zegt, ja, voor mij misdaad is te groot. Ik ben, nee. Maar die zat ertussen. Ik denk, ik zag niks meer. Ik ga gelijk naar huis. Ik praat nergens, nooit nergens om. En in plaats daarvan, dat deed ik niet zelf hoor. Maar ik was er wel blij mee, vooral achteraf, ben ik gaan zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht.
en mijn hart wat mij moog treffen tot de God des levens. Toen brak die strik. Dat was geen strik, moet je goed begrijpen hoor, dat ik een ogenblik zag, dat was wel nodig. Wie ik ben. En dat God heilig is, dat was geen strik. Maar bij God is er meer. En dat wil de duivel nooit weten. Daar komt hij niet mee aan. De duivel wil er niet van weten. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd worden. Dat is de strik, die je dan niet ziet op zo'n moment. Want dan lijkt het of dat de Heere God alleen maar de rechter is. En of dat hij niet die God is, die zelf heil heeft verschaft. Nou, ik hoefde gelukkig niet zoals veel mensen onder dat recht door. Hè? Maar ik mocht toch weer rustig verder slapen. Maar waarom ik dat zeg, ja, ik heb er al een spijt van, ik hou niet zo van persoonlijke dingen. Maar de achtergrond van dat ik het zei was dit. Ach, wanneer is nou mens werkelijk wie die is? Ja. Het is terecht zoals is geschreven stond of gezegd werd. Onze kop moet eraf. Ja, maar er staat zo weer een nieuwe kop op. Terecht. Daarom zal die hoofdvaardij, die godsdienstige hoofdvaardij, hè, die zal tegen ons in ons gezicht getuigen. Maar we moeten goed onthouden. We vallen niet omdat de Heere zo graag de mens laat vallen. In die zin. En we vallen ook niet in die algemene zin zoals de mensen over land en volk staan te praten die onder de oordelen zullen verdwijnen. Maar ik... Is er een Ephraim, zegt de Heere, jullie vallen door je ongerechtigheid hoor, dus je hoeft geen smoesjes te verzinnen. Je hoeft niet te zeggen, hoe kan dat nou en hoe kan dat nou? Ja, jullie denken misschien wel dat ik blij moet zijn dat er nog zulke goede mensen op aarde zijn. Maar zo is het niet, zegt de Heere. Je gaat te grond aan jezelf, aan je eigen ongerechtigheid. Je afwijken van de Heer. Het verlaten van het eeuwige evangelie. Het verloochenen van de trouw en de barmhartigheid van die God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Daarom. Dat is immers de grootste ongerechtigheid. Ach, het is een hard woord. Want er staat geschreven. Dat als dat moment komt, hè, dat ze om hun ongerechtigheid vallen. Dan worden ze nog extra godsdienstig. Met hun schapen, met hun runderen zullen ze gaan. Om de Heere te zoeken. De Heere. En ze zochten de Heere al. Maar, nou het werkelijkheid wordt, kunnen ze hem niet vinden. Nou het werkelijkheid wordt, blijkt eigenlijk dat ze niet de Heere zochten, maar zichzelf. Nou zullen ze het dan eens echt gaan menen. Met hun, hè? Ja. Je mag niet zeggen het is sarcastisch, dat is iets te scherp gezegd. Ironisch misschien. Ik weet het niet. Met hun schapen en met hun runderen zullen ze gaan. Er is niks van God bij. Er is niks van God bij. Dat staat er expres zo tekenend, hè, met hun schapen en met hun runderen. In Leviticus staat dat de Heere zegt, ik geef u het offer op het altaar. Dus nooit denken, nou pak ik wat van mezelf is En dat geef ik aan God en dan is het weer goed. Dan is dat een offer van mij. Zo nee. Ik geef u het offer op het altaar. Want alles is van de Heer. Nou, in tegenstelling daarmee, hè, gaat het godsdienstig leven van ons mensen verder, dat, nou ja, er gebeurt wat, er komt oorlog, bijvoorbeeld, hè, dat heb ik in het verleden nog meegemaakt, misschien, de kerken stromen vol. Afgezakte vrienden en vriendinnen duiken weer op. En mensen die je nooit zag komen. En de echte bekeerde mensen in eigen oog, die kijken een beetje schamper, maar ze vergeten dat ze vanzelf de laken een pak hebben. Die zeggen, ja, nou zijn ze benauwd, hè? Nou komen ze in de kerk, hè? Ja, wat zal er van overblijven? Ja, wat zal er van mij overblijven? Met hun schapen, met hun runderen, daar komt de mens aan. Want het gaat kennelijk verkeerd. De oorlog dreigt, ballingschap, wegvoering om de Heere te zoeken. Het is wel erg. De Heere. Ja, wij, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Maar ze zullen hem niet vinden. Tjoh. Zou dat dan zo zijn, zoals je leest in de spreuken? Dan zullen ze me vroeg zoeken, maar zullen me niet vinden. Dan zal ik lachen wanneer hun vrezen komt en spotten wanneer hun verderf daar is. Omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing niet hebben geacht. Daarom zal ik ook lachen als hun vrezen komt en hun verwoesting als een wervelwind. Och, je moet maar zo denken als het je aangaat. Hè? Dan zeg je daar ook nog ja op. Ja, Heere. Ik heb het wel verdiend. Ik heb alles verzonden. Alles vergooid. Ze zullen zoeken om de Heere te vinden. Maar niet vinden. Wist je dat er eigenlijk geen mens is die de Heere kan vinden? Werkelijk, in werkelijkheid. De Heere kan vinden. Je kunt nou zeggen, nou ja, dit waren natuurlijk extra slechte mensen. Dit waren mensen, Israëlieten, kerkmensen, die hebben het zo goddeloos gemaakt, die gingen naar de kerk en tegelijkertijd dienden ze ook de Baal en de Astarte en vierden ze grote feesten die ontaarden in losbandigheid en noem maar op, die heidense Baal-cultus. Maar echt, dat waren die mensen deugden niet, hè? Dus geen wonder dat die mensen de Heere niet konden vinden. Want als het anders is, dan geldt, zoekt en gij zult vinden. Ik heb nooit iemand te vergeefs gezocht. Och, ik weet zeker. Wij kunnen natuurlijk op een afstandje dat wel zeggen. Maar als ze er nou bij hadden geweest, dan had je gezegd, oh, kijk eens, ja. God laat geen bidder staan. Een traan over de wangen. Maar wie heeft er nou eigenlijk door van zichzelf dat hij eigenlijk bezig is op een manier waarop hij het nooit in de eeuwigheid kan redden? Nooit. En waarop hij God nooit zal vinden. Met hun schaap, met hun runder. God zegt door een andere profeet, Amos, meen ik haat het, die offers. De Heere haat dat soort feestvreugde, maar ook dat soort boetedoeningen. Ik walg ervan, zegt de Heer, het is een stank in mijn neusgaat. Doe het getier van je liederen weg. Ja, jongens, maar gooit de Heere dan alles overboord? Nee, helemaal niet. Maar de Heere heeft in zijn woord gezegd, het heeft u bedorven, o Israël. In mij is uw hulp en heil. En dat wij dat nou niet willen aanvaarden. En dat de Heere dan
bij wijze van spreken alles op zijn kop zet in ons leven.
Nou ja.
Dan kun je niet zeggen, wat is de Heere toch vreed? Wat is de Heere toch hard? Nee, wat ben ik toch vreselijk hardleer. Dat het, als het God het niet verroept, dan lig ik op mijn sterfbed nog, zoals mijn geliefde nu zalige oud-oom wel eens kon opmerken. Dan zei hij, ja, dan kom ik soms bij mensen op de sterfbed en dan zeggen ze, och, ik ben maar zo bang of God nou in mijn leven wel aan zijn eer gekomen is. Echt calvinistisch noemt men dat ook nou. En dan zei hij wel eens, och, mensen, als je dan nog niet weet hoe God aan zijn eer gekomen is, is het ook maar een armzalig possie. Maar altijd, altijd dat kardinale punt, hè. God. En verder ben je uitgepraat. God is het alleen. En er is geen ene zoeker die antwoord krijgt. En die vindt. En wat er ook aangesleept wordt voor de Heere God. Hè, van bekeerd, gerechtvaardigd. Ik ben een gelovige, ik heb 30 jaar in de kerk, dat helpt allemaal niet. Daar heeft de Heer juist een afkeer van. Heeft de Heer juist een afkeer van. Ja, zeg ik, de Heer die wil de gebrokenen van hart en de verslagen van geest. Ja, maar dat zijn weer de huichelaars, die kunnen dat zo meesterlijk. Die kunnen een potje janken als het uitkomt. En grienen en een benauwd gezicht zetten enzovoort. En dan denken ze, ja, een verslagen hart. Maar een oprechte, ja, hij is niet in zijn eigen oprecht. Zo bedoel ik het niet hoor, maar die erbij getrokken wordt, die weet daar ook, die kan dat ook niet. Die kan ook geen verbroken hart voortbrengen. En geen verslagen geest. Zegt, nee heren, het is alles even droevig bij mij. Hun schapen, hun runderen zullen ze gaan om de Heer te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen ontrokken. Hé, was de Heer er dan wel? Ja, kennelijk wel. Ja, een hoop mensen die gaan dan die kant uit, ja. Maar de Heer die, kijk eens, die was er wel uitwendig. Uitwendig was de Heer er wel. Hé, kijk, zoals een mens ook uitwendig gedoopt is en uitwendig belijdenis doet, zeggen ze soms ook wel, en uitwendig dit en dat, maar ja, daar gaat het niet om, het gaat om, hoe zit het hier, is de Heere hier? Hier staat dat de Heere zich van hen heeft ontrokken, dus hij is er wel geweest. Nou, moet je eerlijk wezen, dan heb je misschien veel dingen gedacht die je leven overhoop gehaald en je bent angstig gehad en je hebt dit gehad en van alles en nog wat, hè. En er zijn er natuurlijk maar heel weinigen die denken dat het nog verkeerd af kan lopen, laten we eerlijk wezen. Maar, als de Heer nou zou vragen, man, vrouw, jonge meisje, ben ik er nou bij geweest of niet? Zou jij dan durven zeggen nee? Je hebt misschien een godvrezende vader gehad. Daar was de Heere ook in aanwezig. In de kerk. De catechisatie. Met zijn dierbaar woord. Heilig evangelie. Stefanus zegt niet, jullie hebben nooit de geest gehad. Hij zegt, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Kijk, want dat is ons ook weer eigen, daar hebben we weer een uitweg voor gevonden. Kijk, als het nou inwendig, dan is het goed. Maar het uitwendige, dan kan het nog met een mens af, dat zegt allemaal niks en dat zie je nou. Nee, zo praat God niet. God die wil ons alleen maar de werkelijkheid laten zien. Dat wij wederstrevigen zijn. En dat hij wel degelijk van onze kindse dagen af bij ons geweest is. Vroeg en laat. Dat hij door zijn woorden en zijn daden tot ons gesproken heeft. En ik zou haast willen zeggen, tot ons allemaal.
Er is voor ons geen uitvlucht om te zeggen ja, maar dat zei de Heere zo zachtjes dat ik het niet hoorde. Het was niet die krachtdadige inwendige. Dus met andere woorden, het is Gods schuld dan. Het is Gods schuld dat ik ben zoals ik ben. Dan moet de Heer maar een beetje harder praten, zoals hij tot bekeerde mensen praat. Dan zou het met mij ook wel anders zijn. Kijk, daar heb ik weer. Nee, zo leert de Heer niet. De Heer leert ons dat wij tegen die nabije, goeddoende God gezondigd hebben. En de Heere wil er ons ook aan ontdekken dat dat nou ons levenselement is. Non posse non peccare, zei Augustinus, niet kunnen niet zondigen. Niet kunnen niet zondigen. Heel pessimistisch. Nee hoor, het is niet pessimistisch, het is gewoon waar. Het is volgens het woord van God. Hij heeft zich van hen ontrokken. Ja. Nou ja, zo moet de Heer zich eigenlijk van elk mens onttrekken. Want de Heer heeft meer last dan gemak, meer verdriet dan blijdschap. Als het over ons gaat. Ze hebben trouweloos gehandeld, zegt vers 7. Trouweloos. Dat woord wordt altijd, bijna altijd gebruikt om aan te duiden een ontrouw in een relatie tussen, in een huwelijk, huwelijksrelatie. Waarbij de een de ander ontrouw is. Het verbond, het huwelijksverbond, verbreekt. Het samen geheimenis verraadt. Dat woord wordt gebruikt. Maar dan ten aanzien van de Heer. Ze hebben zo trouweloos gehandeld tegen de Heer. Ze zijn zo van het spoor af. Dat de kinderen die ze gewonnen hebben, zijn vreemde kinderen. Vreemde, hier in de zin van vervreemd. Het is de kinderen al met de paplepel ingegoten, de dwaling. En de ketterij. En de Baalcultus. Naast God. Zodat er een geslacht geboren is geworden, dat misschien nog wel vroom is en offers brengt en noem maar op, maar uiteindelijk altijd komt met zichzelf, de mens in het middelpunt. Hun schapen, hun runderen, hun tranen, hun ernst, hun vroomheid, hun goede bedoelingen. Ze hebben trouweloos gehandeld tegen de Heer. Ze hebben vreemde kinderen gewonnen. Kinderen die vervreemd zijn van de ware kennis Gods. Is dat dan ook wel onze schuld? Dat kunnen wij toch niet helpen, dat onze kinderen zo zijn? Nou ja, de appel valt niet ver van de boom. Moet je maar denken. En Adam gewoon kinderen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dat leek nergens op. Je komt er niet uit. Hè. Kijk, oh, kijk, weet je. Wij worden altijd krachtens onze eigen aard. Worden we altijd als het ware gedrongen om op een bepaalde manier dit alles te verklaren. Om het in een bepaald licht te stellen. En ook dat is dan meestal afschuiven van de schuld. Afschuiven. En dan gaan we uitmeten hoe ellendig. En we eindigen met, hoe is het nou bij ons? Hoe is het nou bij ons? Hoe doen wij het?
En dan blijft die waarheid eigenlijk onbeantwoord. Die waarheid, het heeft mij niet goed gedacht God in erkentenis te houden. En ik heb de leugen verkozen boven de waarheid. Dat ben ik. En mijn kinderen tevens. Vreemde kinderen. Hebben ze gewonnen. Misschien denk je, ja, mijn kinderen niet. Dan kom je daar nog achter. Vandaag of morgen. Daar komt de mens wel achter. Hoe het is. Het is hard wat ik in het verleden meer dan eens gezegd heb. Wij kunnen alleen maar of fariseeërs of goddelozen maken. Meer niet. Een tussensoort is er niet. En zijn voor God allemaal goddelozen. Maar een fariseeër is dan nog uitwendig nog door een ringetje te halen misschien. Ja. Vreemde kinderen. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Dat is een beetje moeilijk geformuleerd. Maar de betekenis is deze. Elke maand kan de laatste zijn. Als het de nieuwe maand begint, dat betekent nieuwe maand. Dat was een feestelijkheid. Feest van de nieuwe maand. Nou, de bedoeling hiervan is, van dit laatste stukje, in plaats van feest, kan elke maand, misschien deze wel, die nu aankomt, zo moet je het ongeveer lezen, dat kan de laatste zijn. En dan gebeurt dat wat God allemaal heeft gezegd door Hosea. Dan worden ze uitgerukt uit hun land. Dan maakt God een einde aan het koningschap en aan het priesterschap onder Israël. En Juda komt nog. Ik heb dat straks laten rusten, maar Juda wordt er ook bij betrokken. Eerst is Juda nog gewaarschuwd, kom niet te Gilgal en ga niet naar Mispa enzovoort. Maar, dan moet je net bij Juda wezen, die jonge zuster, die wil ook wel eens wat beleven. Nou. Elke maand kan de laatste zijn. Dan kan het de vertering komen met hun delen. Dat mag je weergeven met alles wat ze hebben. Met hun hebben en houden. Met de akkers, met de koeien, met de schapen, met de offers, met alles. Nu zal hen de nieuwe maand verteren. Met al hun hebben en houden. Nou, je zou zeggen, nou Israël, als je nou nog niet weet waarom... En waaraan wij vallen, waardoor we vallen. Kom, je komt er niet uit. Dat is alleen maar, en dat, nee, denk alsjeblieft niet dat ik dat er nou even zomaar bij trek om niet al te somber te eindigen. Want zo is het niet hoor. Zo is het niet. Maar dat is nou alleen maar. In die dierbare heren en zalig maken. Daar ligt de verklaring en de oplossing. Die in de Heer Jezus Christus gelooft, die gelooft dit ook. En die dit gelooft, gelooft ook in de Heer Jezus. Die hiervoor valt en die zegt, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik geloof het. Ik ben die man. Dat kan niet anders of hij zal geloven in die, in dat eigen kind van de vader. Dat in zulke nood en dood, om zulke dwazen naar zijn welbehagen zalig te maken. En een volk in het leven te behouden, wat er ook valt. Maar laten we daar niet even niet van uitgaan. Laten we met de apostel zeggen, wij verzekeren ons aangaande u en mij betere dingen met de zaligheid gemengd.
Maar als het nou allemaal is om uit te drijven, niet naar dat krampachtige van de godsdienstige mens. Nou kan het nog, want het kan niet meer. De Heer heeft lang genoeg gepraat. Echt. En de Heer heeft lang genoeg profeten gezonden. Maar om nu te erkennen voor de Heere God. Och. Ja. U bent rechtvaardig. Maar u hebt uw eigen kind overgegeven in de dood. Die trouwe zaligmaker. Die is als een vreemd kind buiten de deur gezet. Die is als een vreemd kind buiten de kerk, buiten de tempel gezet. Hij was het echte, het ware kind. En alle anderen, dat waren eigenlijk de vreemden. Daar ging hij de dood voor in. Voor die vreemde schreeuwers. Kruist hem, kruist hem. De lijnen van dit gedeelte komen alleen maar samen in Golgotha. Als ze in ons samen moeten komen, dan is het eeuwig kwijt. Dan is het zo hopeloos en zo reddeloos verloren. Dan kan er ook niemand zalig worden. Maar dan heeft Jezus gezegd, wat bij mens zo mogelijk is, is mogelijk bij God. En daarom Golgotha. Dat mag ik nog heden verkondigen. Golgotha, die ene plaats waar dat kind van God, dat eigen kind, zijn eigen geliefde zoon, in die jammerlijke dood wilde verzinken. Om zulke keiharde mensen, die al moet de hoogmoed tegen ze getuigen, nog zichzelf trachten te handhaven in hun vroomheid of in hun godzaligheid en noem maar op. Zo geraffineerd. En dat God zegt, ik doe het ook niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn naamswil. Ik kijk naar mijn enige liefde zoon. Oh, ik hoop dat we alle daaronder mogen begrepen zijn. Daaronder besloten zijn. Want we redden het niet. Want we gaan niet verloren. We zijn verloren schepselen. Van nature. En er is geen uitkomst in ons proberen. Het ligt alleen in die van God gezalfde profeet. Priester en koning. Amen.